Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. Wie in de supermarkt een doosje dadels uit de schappen pakt, kan daarop zomaar een sticker aantreffen met de tekst Boycott Israël. Verslaggever Marjolein van der Water zocht uit wie er achter deze stickers zit. Met haar bespreek ik waarom deze wereldwijde beweging oproept tot een boycott en wat het effect van deze lobby is. Marjolein, in de supermarkt ligt dus doosjes dadels, specifieke dadels, maar daar gaan we het straks over hebben, met stickers Boycott Israël. Hoe zijn die erop terechtgekomen?
Ja, die komen daarop terecht omdat er is een beweging die heet Boycott, Disinvest and Sanctions. Dat is een beweging die bestaat bijna 20 jaar. En die roepen wereldwijd op tot het boycotten van producten uit Israël. En zij maken die stickers. En die verspreiden ze, of die delen ze eigenlijk uit op pro-Palestijnse demonstraties met de oproep aan mensen om die stickers te plakken op producten.
Want tot nu toe had ik zelf het idee dat ze zich vooral richten op producten uit de bezette gebieden, maar het zijn in principe alle producten uit Israël.
BDS richt zich eigenlijk op alles uit Israël, omdat zij zeggen de economie van Israël zelf en de nederzettingen is zo ontzettend verstrengeld. Daar kun je eigenlijk geen onderscheid meer in maken. En Israël zelf die verbiedt bedrijven ook om onderscheid te maken tussen de bedrijven uit de nederzettingen en Israël zelf. Dus het is ook heel moeilijk om te weten waar iets precies vandaan komt.
Je kunt niet zien dat die dadels specifiek uit bezet gebied komen.
Nee, en de Europese Unie heeft dat eigenlijk wel verplicht gesteld in 2015. Dus te zeggen, het is misleiding van consumenten om niet helder op de verpakking te zetten, dit komt uit een nederzetting of bezet Palestijns gebied. Maar in de praktijk gebeurt het niet of nauwelijks. Het staat er gewoon niet op en als consument weet je het dus niet zeker.
Nee. Het gaat om de medjool dadels, als ik het goed uitspreek. Waarom zijn juist die dadels controversieel?
Nou, dat zijn de dadels die in die regio geproduceerd worden. De Jordaanvallei schijnt volgens kenners zelfs de allerbeste plek ter wereld te zijn voor de medjool dadels. Het wordt ook wel de koning onder de dadels genoemd, omdat ze, ik weet niet of jij van dadels houdt, maar
ja.
Ze zijn groter, sappiger, zachter, zoeter. Ze zijn gewoon heel lekker,
ja,
heel populair ook hier in Nederland.
Ja, en de Jordaanvallei loopt eigenlijk op de grens van de westelijke Jordaanoever en Jordanië.
Ja, en die is in 1967 bezet door Israël. Dus een deel is onderdeel van Israël zelf en een deel is sinds 1967 bezet.
Ja, maar de Palestijnen kweken daar ook die dadels, neem ik aan, als dat de beste plek is.
Ja, zeker.
En wat gebeurt er met die dadels? Belanden die ook in Nederlandse supermarkten?
Nou, veel minder, want het is voor Palestijnen heel moeilijk om te exporteren. Veel moeilijker dan voor Israëliërs, omdat Israël en Europa hebben, er is een associatieverdrag. Dus er zijn allerlei gunstige importtarieven. En daarnaast is het voor Palestijnse producenten heel lastig om hun producten naar het buitenland te krijgen. Want ze moeten eerst door allerlei checkpoints. Dan moet de uitvoer via Israël. Dus ja, het gebeurt wel. Maar het is minder waarschijnlijk dat je die zomaar in de supermarkt
treft. Maar ze kunnen
treft.
Niet meeliften op die handelsakkoorden die Israël heeft gesloten?
Nee.
Daar vallen ze gewoon niet onder?
Daar vallen ze niet onder.
Oké, en hoe is dat met de import van Israëlische producten? Neemt dat af of groeit dat alleen maar?
Dat groeit. Dus ja, in die zin kun je zeggen dat die boycottbeweging nog geen impact heeft wat terug te zien is in de cijfers.
Die stickers worden dus geplakt door de BDS-beweging. Is die in Nederland begonnen? Wat is het eigenlijk voor club?
Nee, die is ontstaan in 2005. Is die opgericht in de Palestijnse gebieden en ja, een van de oprichters is Omar Barghouti. Dat is een activist die geïnspireerd door de Zuid-Afrikaanse anti-apartheidsbeweging, waarbij boycott natuurlijk ook een hele belangrijke rol heeft gespeeld. Hij is een van de oprichters, maar er zijn uiteindelijk 170 Palestijnse organisaties die hebben het oprichtingsstatement ondertekend. En dat is heel breed. Dat gaat van mensenrechtenorganisaties, politieke partijen, van heel conservatief tot heel progressief. Eigenlijk ja, een hele brede Palestijnse beweging die normaal gesproken het over allerlei dingen oneens zijn, maar hier kon eigenlijk niemand op tegen zijn, omdat het ook geweldloos is. En een oproep tot boycott, daar kon eigenlijk iedereen zich wel in vinden. Ja.
En wat voor acties hebben ze allemaal op hun naam?
Ze bewegen eigenlijk op verschillende fronten. Dus inderdaad het oproepen tot boycott van specifieke producten, zoals dadels, maar ook Ben & Jerry's ijs bijvoorbeeld. Ben & Jerry's heeft zich uiteindelijk ook teruggetrokken uit de nederzettingen. Puma is doelwit geweest, omdat Puma het Israëlische nationale voetbalelftal sponsorde. Maar ze kijken ook naar banken, pensioenfondsen, wie heeft investeringen. En ze kijken ook naar artiesten en universiteiten. Dus ze roepen eigenlijk ook universiteiten op om de banden te verbreken met Israëlische universiteiten. En om verschillende redenen, bijvoorbeeld omdat die universiteiten bijdragen aan de ontwikkeling van wapens. Of je hebt geloof ik de Hebreeuwse universiteit, die heeft ook vestigingen in het geannexeerde Oost-Jeruzalem. Nou goed, zo hebben ze eigenlijk bij al hun doelwitten altijd een beschrijving van dit is de reden dat wij vinden dat dit een doelwit moet zijn.
En nou, Ben & Jerry's, die zien zichzelf als een progressief merk, dus die hebben besloten er gehoor aan te geven. Hoe reageren andere doelwitten, bedrijven?
Nou, je ziet wel dat er bedrijven, maar ook pensioenfondsen zijn die bewegen of die inderdaad zich terugtrekken of een deel van hun portefeuille in Israël bijvoorbeeld afstoten. Maar over het algemeen blijft het daarbij wel onduidelijk of BDS daarvoor de reden is. Meestal zeggen ze zelf, geven ze andere redenen op en ontkennen ze zelfs dat BDS daarmee te maken heeft. Dus nou ja, goed, dat je kunt niet één op één zeggen Puma is gestopt met het sponsoren van het Israëlische voetbalelftal, dus dit is de overwinning van BDS. Zelf zien ze dat natuurlijk wel zo. Mm-hmm. Maar goed, daar kun je weinig op
zeggen. En hoe werken ze? Want je zei al van, nou ja, heel veel organisaties hebben zich achter het doel geschaard. Maar is het een heel strak georganiseerde club? Of is het juist heel decentraal georganiseerd en iedereen die mee wil doen, die kan meedoen?
Ja, het is heel decentraal. Er is niet een soort super hiërarchische structuur van leiders die zeggen wie wat wanneer moet doen. Dus je ziet dat in allerlei landen hebben verschillende organisaties zich hieraan verbonden. Dat is ook van vakbonden tot mensenrechtenorganisaties tot kleine activistenclubjes. En wat BDS wel doet, en dat wordt wel vanuit de Palestijnse gebieden gecoördineerd, is nadenken over wie wordt het volgende doelwit. Want zij zeggen, ja, het heeft niet zoveel zin om in het wilde weg alles maar te gaan boycotten. Het is veel effectiever als je met de hele wereld zegt, oké, we gaan nu met z'n allen op Puma. We gaan nu met z'n allen op dit of dat pensioenfonds. Omdat je dan de druk eigenlijk groter maakt dan wanneer je in ieder land zelf maar gaat kijken wat het doelwit wordt.
Ja, want ik zag vandaag dat er volgens mij een actie tegen Booking was gelanceerd. Die dus ook kamers verhuurt in de bezette gebieden. Dat is het meest effectief. Dus dat je niet een soort algemeen verhaal houdt, maar gewoon elke keer zegt van, en nou is Booking aan de beurt.
Ja, dat proberen zij wel op die manier te coördineren. Wat natuurlijk niet wegneemt dat zij in de praktijk heel weinig controle hebben over wat iedere lokale afdeling dan weer doet.
Mm-hmm. Hoe reageert Israël BDS?
Nou, Israël ziet het eigenlijk als een existentiële dreiging. Het bestaat sinds 2005. In het begin reageerden ze nauwelijks, maar dat veranderde rond 2009 met de eerste Gaza-oorlog. Toen zag je ook dat er internationaal toch wel steeds meer aandacht ook kwam voor BDS. En Israël heeft toen eerst in eigen land een wet aangenomen die het verbiedt om op te roepen tot een boycott of daar publiekelijk je steun aan te betuigen. Daar kun je echt grote boetes voor krijgen. Buitenlanders die BDS steunen zijn ook niet, die kunnen geweigerd worden om die reden om het land binnen te mogen. En ze zijn ook internationaal gaan waarschuwen. Kijk, zij zeggen BDS ontkent eigenlijk het bestaansrecht van Israël. Zij zien het daarom ook als antisemitisme. Veel landen proberen ze ertoe te bewegen om ook in andere landen anti-BDS-wetgeving eigenlijk aan te nemen.
Ja, maar dat kan dus gewoon in Israël, dat je de vrijheid van meningsuiting zo vergaand aan banden legt.
Nou, in dit geval
Als het bestaansrecht van Israël in het geding is, dan mag er blijkbaar heel veel.
Ja, omdat zij zien het echt als antisemitisme.
Ja.
En het ontkennen van het bestaansrecht. En als je kijkt naar de eisen van BDS. BDS heeft eigenlijk 3 eisen. Zij willen dat er een einde komt aan de bezetting. Dat alle vluchtelingen die sinds 1948 zijn verdreven uit de Palestijnse gebieden en hun nakomelingen terug mogen. En dat alle Arabische Palestijnse burgers exact dezelfde rechten krijgen als de Joodse inwoners. En kijk, als je die eisen onder elkaar zet en gewoon gaat kijken wat zou dat betekenen, ja, dan zou dat de facto ook een einde betekenen aan Israël als Joodse staat. Dus in die
Want dan
zin,
heb je een Arabische meerderheid in één keer.
Dan heb je een Arabische meerderheid. En kijk, nu heb je natuurlijk in Israël is het zo dat als je wie dan ook ter wereld die Joods is, mag naar Israël en mag daar gaan wonen en krijgt staatsburgerschap. Voor Palestijnen geldt het tegenovergestelde. Als je eenmaal weg bent, mag je niet meer terug. Ja, als je dat soort rechten gelijk stelt aan iedereen, ja, dan is het hele idee van de Joodse staat, ondermijn je daar eigenlijk mee.
Dan ben je gewoon een Arabische staat eigenlijk geworden.
Nou, kijk, ja, het BDS doet daar verder heel strategisch heel weinig uitspraken over. Zij zeggen, het gaat ons niet over 1-staat-oplossing, 2-staten-oplossingen. Daar in principe zeggen ze, wij willen gewoon dat internationaal recht wordt nageleefd en dat betekent alle vluchtelingen hebben het recht op terugkeer. Alle burgers moeten dezelfde rechten hebben en gebieden horen niet bezet te zijn. En nou ja, daar laten zij het dan bij.
Goed, zij roepen dus op tot een boycott. Maar er is toch ook nog een ontmoedigingsbeleid? Althans, dat wordt beweerd dat er is. Ik denk Nederland houdt zich er ook een beetje aan vast, de Nederlandse overheid. Dat is om te voorkomen dat we net producten uit bezet gebied hier ook importeren. Werkt dat beleid? Heeft het iets om het lijf?
Een gebied bezetten is niet illegaal, ook niet volgens internationaal recht. De vraag is alleen, deze bezetting, is dat niet de facto een annexatie, omdat het natuurlijk al zo lang duurt. Maar wat wel illegaal is en wat zelfs een oorlogsmisdaad is volgens de Geneefse Conventie, is nederzettingen bouwen in bezet gebied. Dat doet Israël. En de bevolking, eigen bevolking, overbrengen naar bezet gebied. Dus wat mensenrechtenorganisaties zeggen, je draagt bij aan oorlogsmisdaden op het moment dat je producten uit de nederzettingen koopt, omdat je daarmee eigenlijk de situatie in stand houdt. Maar het is niet verboden in Europa en ook niet in Nederland. Maar Nederland heeft wel gezegd, kijk, Nederland zegt, ja, het is illegaal, de nederzettingen. Dus we gaan ontmoedigen om daar handel mee te drijven. In de praktijk, daar heeft SOMO, dat is een organisatie die onderzoek doet naar multinationale ondernemingen, heeft samen met de Rights Forum daar vrij uitgebreid onderzoek naar gedaan door de overheidscommunicatie op te vragen via een WOP of een WO-verzoek. En het blijkt eigenlijk uit die communicatie tussen ambtenaren dat het heel onduidelijk is wat nou precies wanneer ontmoedigd moet worden. Ja, zij zeggen zelf ook, die ambtenaren, die economie is zo verstrengeld. Als je het gaat ontmoedigen, ja, dan komt het er eigenlijk op neer dat je bijna alles moet gaan boycotten of ontmoedigen. En Nederland heeft ook gewoon het beleid dat de handel met Israël belangrijk is.
Je schetste net al hoe moeilijk het is voor Palestijnen om te exporteren. Het is eigenlijk het omgekeerde als de Israëliërs. Je hebt Nederlands gesproken die dat toch proberen te stimuleren.
Ja, klopt. Dat is een echtpaar. Die hebben een webshop opgezet, Fair Trade Palestine. En zij werken samen met lokale corporaties om Palestijnse boeren die niet alleen dadels, maar ook olijfolie, zeep, satar, kruiden, tahin. Ze hebben allerlei producten die voor de Palestijnen ook een soort onderdeel van hun nationale identiteit vormen. Ja, die importeren zij en die verkopen ze hier.
Gewoon direct, dat halen ze direct bij de Palestijnse boeren of fabrikanten?
Ja, er zit dus wel iemand daar die dat voor hun coördineert. Ze gaan daar niet zelf naartoe, maar het komt wel direct daar van de lokale producenten. Ja.
En dat loopt?
Ja, nou, dat is 1,5 jaar geleden hebben ze het opgezet en dat begon eigenlijk heel klein. De man is zelf Palestijnse Nederlander en zijn vrouw is ook al heel lang betrokken bij activisme rondom rechten voor Palestijnen. En ze had heel erg het gevoel, ik wil iets concreets doen. En ja, toen is ze eigenlijk eerst via Facebook gewoon wat olijfolie en dadels gaan verkopen. Maar merkte al snel dat er veel vraag was. Dus toen heeft ze die webshop opgezet. En ja, sinds 7 oktober en sinds de huidige oorlog is het echt vertienvoudigd, zeggen zij. Dus ik was in hun huis, wat dus ook de webshop is. En het hele huis stond vol met dozen en overal olijfolie en dadels. En ze kunnen het eigenlijk nauwelijks meer bijbenen.
Nee. Als je nou dat hele protest tegen de oorlog in Gaza overziet, dat heeft iets atypisch. Er zit natuurlijk een paradox tussen een Nederlandse overheid die zich toch nog steeds geroepen voelt om ook achter Israël te blijven staan. Terwijl de bevolking hier steeds feller tegen die oorlog protesteren. Maar aan de andere kant, er zijn nog niet hele grote demonstraties geweest. Dat mensen op één plek kwamen. Je ziet wel bijna elke avond die sit-ins. Mm-hmm. Jij bent wel eens geweest bij een demonstratie waar ook Joden protesteerden tegen de agressie van Israël in Gaza. Je volgt nu volgens mij al een paar maanden. Wat valt jou het meest op?
Dus wat je zegt, het protest is heel erg gedecentraliseerd, om het zo maar te zeggen. Dus er zijn wel, ja, volgens mij echt bijna dagelijks wel protesten in Nederland. En dan gaat het inderdaad om sit-ins op treinstations. Maar ook als er bijvoorbeeld weer als Gaza of Israël op de agenda staat bij het internationaal strafhof, dan gaan ze ook daar demonstreren. Er zijn allerlei appgroepen, er zijn allerlei Instagram-accounts waar mensen ook oproepen wanneer wat ergens gepland is. Maar af en toe zijn er ook wel wat grotere demonstraties, bijvoorbeeld hier in Amsterdam op de Dam. En dat is vaak als er ook internationaal is opgeroepen tot een internationale actiedag.
Oké, dus ook een internationale beweging van protest.
Ja, ik denk dat dat vergelijkbaar is met, ja, dat zie je natuurlijk heel veel als er ergens iets speelt of als er internationaal een onderwerp is waar heel veel mensen zich zorgen over maken. Dat er op social media wordt er gewoon een dag benoemd van oké, en dan gaan we internationaal allemaal onze stem laten horen. En dat is bij Gaza niet anders.
Ja, en heb je nou het gevoel dat BDS dus al jaren bezig? Nou, Ben & Jerry's was al veel eerder uit die bezette gebieden weg. Heb je het gevoel dat het toch beladener wordt voor grote bedrijven om zaken te doen met Israël? Of zitten we toch nog steeds in de modus van dat ze bijna onderdeel zijn van Europa? Dat je ze ook een beetje moet steunen, nog steeds gezien alles wat er in het verleden is gebeurd. Zie je al een kanteling? Of ziet BDS een kanteling?
Ja, BDS, die Omar Barghouti, die zegt dat het is een groot Japans investeringsfonds. Die heeft zich nu onlangs teruggetrokken. Ook echt openlijk gezegd, dat komt vanwege dat het internationaal strafhof dus heeft gezegd dat ze gaan onderzoeken of er genocide wordt gepleegd. En dat zij dus die mogelijkheid niet bij voorbaat uitsluiten. Dus ja, om die reden trekken zij zich terug. En hij zegt ook, je ziet eigenlijk buiten het Westen al meer beweging dan in het Westen. Maar ja, de discussie wordt misschien binnen bestuurskamers ook wel meer gevoerd.
En hoe langer het voortduurt en hoe groter het geweld, hoe meer. We hebben hier natuurlijk al gezien dat de overheid door zijn ambtenaren ter verantwoording werd geroepen. Maar dat zal ook in steeds meer bedrijven gebeuren, waarschijnlijk.
Ja, ik denk dat, kijk, bedrijven die maken misschien niet zo snel of niet altijd een ethische afweging, maar die kijken gewoon wat consumenten willen. Dus als de verontwaardiging onder consumenten over wat er op dit moment in Gaza gebeurt zo groot wordt dat het misschien gevolgen gaat hebben voor hun verkoopcijfers, nou ja, dan is de kans natuurlijk groter dat ze een oproep van BDS daar gehoor aan geven dan wanneer ze zien dat het consumenten niet uitmaakt.
Maar aan de andere kant, er is ook schade als je, zoals Ben & Jerry's, besluit om geen zaken meer te doen met bezette gebieden, toch? Dat is,
Ja, dat is inderdaad in de Verenigde Staten. In de Verenigde Staten zijn in heel veel verschillende staten anti-BDS-wetten aangenomen. En dat houdt in dat op het moment dat jij oproept tot een boycott, bijvoorbeeld, ja, dan kun je daar bestraft voor worden. En dat is dan per deelstaat weer anders. Er zijn een aantal staten waar ambtenaren een verklaring moeten tekenen dat ze tegen BDS zijn. Of ook bedrijven die willen meedingen aan openbare aanbestedingen, die moeten dat verklaren. Maar wat er bijvoorbeeld rond Ben & Jerry's is gebeurd, was in North Carolina onlangs. Zij hebben, de lokale overheid heeft een investering in Unilever teruggetrokken, omdat Ben & Jerry's is van Unilever en ja, vanwege de anti-BDS-wetten mogen zij dus geen investeringen meer hebben.
Mogen ze niet meer beleggen in dat soort bedrijven?
Nee, dat is echt per wet verboden. Ja, en dat is, nou ja, goed, voor Israël is dat natuurlijk een grote overwinning. Dat is ook waar zij al heel veel jaar op aansturen.
Dus ze stoppen er ook heel veel energie in om een boycott, een internationale boycott te vermijden. Het is toch een soort hele grote angst, voelen ze ervoor.
Ja, ze hebben een ministerie van strategische zaken, heet dat. Dat hield zich voorheen vooral bezig met de Iraanse dreiging. En op een gegeven moment is dat, is dat speerpunt ook op dat ministerie BDS geworden.
Ja, want als de economie niet meer draait in Israël, dan komen ze pas echt in de problemen waarschijnlijk.
Nou, het gaat denk ik niet alleen om de economie. Kijk, wat ik zei, het is voor Israël echt een existentiële dreiging, of zo zien zij dat. En ja, dus het heeft ook heel erg te maken met beeldvorming. En als veel mensen meegaan in de ideeën van BDS, dan ondermijnt dat ook gewoon de positie van Israël.
Ja, goed. Mag ik je heel erg danken voor je heldere uitleg. En u, luisteraar, dank voor het luisteren. De Volkskrant Elke Dag wordt gemaakt door Lotte Grimbergen, Rinky Bartels, Julia van Alem, Corinne van Duin, Jasper Veenstra en Nathalie Denis. En wilt u de Volkskrant steunen? Neem dan een abonnement. Dat kan nu voordelig via volkskrant.nl/podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.